Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu eerst uit de zesde psalm dan van het eerste vers. O Heer, gij zijt weldadig. En het tweede, vergeef mij al mijn zonden. Zijn de eerste twee versen van psalm 6. Zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u kunt vinden in het boek Genesis. Daarvan het derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 24. Schriftlezing voor deze middag is Genesis 3 vanaf het 9e vers. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Genesis 3 vanaf vers 9. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan. En stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de versenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, zeggende, Gij zult daarvan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als ons er een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer, een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 32 gaan wij zingen, daarvan het tweede vers, toen ik zweeg. En u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrullen angst de ganse dag. En ook het derde, bekend o Heer aan u oprecht mijn zonden, zijn de versen 2 en 3 van Psalm 32. de hulp des Heren wensen in deze middag uw aandacht te bepalen bij wat u is voorgelezen in Genesis 3. Daarvan het 21ste vers. Daar lezen wij Gods woord in Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Tot zover. Rokken van vellen, een schaduw van Christus lijden. We zien in de eerste plaats waarom gemaakt. In de tweede gedachte waarvan gemaakt. In de derde plaats waartoe gemaakt. Rokken van vellen, een schaduw van Christus lijden. Waarom gemaakt? We lezen in de tekst, en de Heere God, aan de ene zijde, en Adam en zijn vrouw, aan de andere zijde. En die twee partijen zijn niet meer in harmonie met elkaar, zoals het in de schepping wel was. Er ligt een breuk. En die breuk die kan nu nooit meer worden overbrugd vanuit de mens. Want we maken de schuld dagelijks meerder. Hoe moeten die twee ooit bij elkaar komen? Is dat jouw vraag? Is dat uw zielennood op deze eerste lijdenszondag? Waarom gemaakt? In de tweede plaats waarvan gemaakt? Daar geeft de tekst antwoord op. Geen rokken van wol of van linnen, van vellen, dierenhuiden dus. Dus er is een dier geslacht. In de derde plaats waartoe gemaakt. Want we lezen in het slot van de tekst dat de Heere die rokken van vellen niet aan Adam en zijn vrouw geeft. En vervolgens doen zij ze aan. We lezen hier dat de Heere ze maakt. En dat de Heere die rokken van vellen hen aantrekt. Maar ze hadden toch wat aan. Adam en Eva. Ze hadden schorten gemaakt van vijgenbladeren. En gaat nu die kleding van de Heere over die schorten van vijgenbladeren heen? Of gaat het anders? Dat is onze derde gedachte. Rokken van vellen, een schaduw van Christus lijden. Waarom gemaakt? Waarvan gemaakt? En waartoe gemaakt? De lijdensweken prediken ons dat Christus zijn leven gegeven heeft. Zijn leven gegeven heeft. Aan het vloekhout op Golgotha, tot verzoening van zonden. Toen de Heer Jezus kinderen opgestaan was, ging hij met de Emmausgangers mee. En toen zei hij tegen de Emmausgangers, moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Het lijden van de Heer Jezus moest dus plaats hebben. Waarom? Zonder het lijden van Christus, zonder zijn offer aan het kruis volbracht, is er geen weg om met God verzoend te worden. De zondeschuld is daarvoor te diep. De toorn van God tegen de zonde is daarvoor te diep. Alleen door het offer van Christus kan de schuld worden verzoend. Kan daar een liefelijke reuk voor de Heere opgaan. Kan de Heere in gunst en genade op mensen neerzien. Hij moest lijden, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Kent u dat? Versta ik dat? Christus moest lijden. Christus wilde ook lijden. Waarom wilde de Heer Jezus niet alleen op deze aarde komen, Maar wilde hij ook lijden, wilde hij ook sterven om zijn vader te eren. Wat mensen niet meer kunnen, heeft Christus volbracht. Zijn vader eren. Zijn vader eren door zijn offer. Om zo een weg te baren dat zondaren zalig gemaakt kunnen worden. Christus lijden is een bewijs, een diep dierbaar bewijs van zijn eeuwige liefde. En daarom moest hij lijden. En daarom wilde hij lijden. En de Heere schenke in deze lijdensweken het werk van zijn Heilige Geest. Opdat we het lijden van Christus mogen verstaan. Dat vrucht mag hebben in ons leven. Zodat het een dierbaar borgleider mag worden. Zo luidt de titel van een boek wat vol staat met lijdenspreken. Een dierbaar borgleider. In het Oude Testament kunnen we al heel veel lezen over het lijden van de Heer Jezus. Er staan profetieën in het Oude Testament over zijn lijden. De eerste profetie vinden we al in Genesis 3 vers 15. In het laatste stukje. Dat de Satan, het zaad van de vrouw Christus, de verzenen die hiel zal vermorzelen. Nog veel uitgebreider lezen we over het lijden van de Heer Jezus in bijvoorbeeld Psalm 22. Psalm 69. Of het lijdensevangelie uit het Oude Testament, waar vanmorgen een preek over is gelezen, Jesaja 53. O, die bekende tekst uit Zacharië 13, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en de man die mijn metgezel is. We lezen profetieën over het lijden van de Heer Jezus in het Oude Testament, ook in de geschiedenis van verschillende personen. Vinden we al een voorafschaduwing van het lijden van de zaligmaker? Denk aan Abel. Zijn bloed vloeide. En in het Nieuwe Testament horen we over het bloed van het Nieuwe Testament dat betere dingen spreekt dan Abel. Denk aan de lijdensweg van Jozef, van David. Afschaduwingen die zijn licht vooruitwierpen op het lijden van de zaligmaker. We lezen ook verschillende gebeurtenissen die al een prediking zijn van het lijden van Christus. Denk aan de geschiedenis van de koperen slang in de woestijn, waarover de Heer Jezus zelf gezegd heeft, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Denk aan de hele offerdienst. Elk offer, gebracht in de tabernakel of later in de tempel, is een afschaduwing van het zoenoffer van Christus aan het kruis op Golgotha, en zo ook onze tekst. Een afschaduwing van wat Christus op aarde zou gaan lijden. En de Heere God. Als u de eerste hoofdstukken van Genesis aandachtig leest, is u misschien wel eens opgevallen dat je in Genesis 1 en de eerste drie versen van Genesis 2 elke keer leest en God. En God zeide, daar zij licht. Vanaf Genesis 2 vers 4 lezen we er een naam bij. De Heere God. Genesis 1 predikt in het bijzonder God in zijn almacht. Die hoeft dus te spreken en het was er. Vanaf Genesis 2 vers 4 lezen we ook over Gods nederbuigende goedheid. Die zich zo nederbuigt over de mens. Ook al voor de zondeval. Wilde de Heere zich neerbuigen over de mens. Wilde hij een uitnemende hof voor de mens maken. Het paradijs. Wilde hij het werkverbond met de mens sluiten. Van de boom der kennis des goeds en des kwaads zult gij niet eten. Ten dagen als gij daarvan eet zult gij de dood sterven. Wilde de Heere aan de mens ook een vrouw geven. Het slot van Genesis 2. En die Heere God is zo waardig om gediend en bemind te worden, nietwaar? Maar het is juist deze Heere God die zo verschrikkelijk beledigd is door de zonde. En zij nam van zijn vrucht en zij at. En zij gaf ook haar man met haar. En hij at een moedwillige belediging van de Heere. Een bewuste ongehoorzaamheid aan Gods gebod. En toen, kinderen, wat gebeurde er? Toen Adam en Eva van de vrucht gegeten hadden, ja, toen hebben ze natuurlijk hun knieën gebogen. Toen hebben ze natuurlijk hun schuld beleden. Hebben ze eerbiedig gevraagd om vergeving? Niks van dat alles. Helemaal niks. Zich verborgen in de struiken. Vijgenbladeren genomen om voor zichzelf schorten te maken, omdat zij gevoelden, we zijn naakt. En de zuiverheid uit het paradijs, die was weg. De Heere is als eerste gekomen. Hij heeft Adam ter verantwoording geroepen, waar zijt gij? En het kostte Adam en het kostte Eva moeite om hun zonde te belijden. Dat ging niet eens van ganser harte. Maar o eeuwig wonder. De Heere heeft zelf een middel, ja een middelaar ter verlossing willen aanwijzen in de moederbelofte. Tegelijkertijd, de verbondsbreuk ligt er wel. Die ligt er wel. En in Psalm 89 zingen we, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Wat gaat God nu doen? De Heere God tegenover Adam en tegenover Eva. Oh, het is eigenlijk niet te bevatten dat deze Heere God zijn eigen zoon aanwijst als middelaar. Omdat hij dat al gedaan heeft in de vrederaad. In het eeuwige genadetestament. Heeft God de Vader zijn eigen zoon al gezalfd, aangewezen, om als zaligmaker in deze wereld zijn leven te geven in de dood. En vanuit dat eeuwige genadetestament kan God in het verloren paradijs een zaligmaker aanwijzen. De middelaar laten prediken. Maar ook de middelaar laten afschaduwen in onze tekst. En het heeft de Heere gedaan. Nadat hij ook uitgesproken heeft dat Adam en Eva om de zonde wil ook de gevolgen van de zonde zullen moeten dragen. O wonder, niet de totale gevolgen van de zonde. Daar worden ze van bevrijd. Om Christus wil. Maar heeft het wel tegen Adam gezegd. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Heeft het wel tegen de vrouw gezegd. Met smart zult gij kinderen baren. En toen. Toen heeft de Heere ook laten zien. Hoe hij diepste oordeel overgenomen werd. Overgenomen. Door de middelaar die in vers 15 al aangewezen werd. Omdat die aangewezen zaligmaker zichzelf ook wilde overgeven in de dood. En daarom is er verwachting. Genesis 3 wordt wel eens genoemd een Bijbel in het kort. Genesis 3 predikt verwachting bij God vandaan. Bij de Heere God, de Heere met hoofdletters, dat is de God van het verbond. De God van het werkverbond, verbroken door onze zonde. Maar ook de God van het genadeverbond. Van eeuwigheid opgericht. En dat genadeverbond wilde de Heere openbaren. O, als er toch geen verbondsgod zou zijn. Dan hadden we vanmiddag geen prediking. dan waren er niet de weken van het overdenken van Christus borglijden. Maar het is de God van het verbond die zichzelf hier bekend maakt aan Adam, aan Eva. Het is opvallend, en dat kun je in het Nederlands zo niet duidelijk zien, dat de naam Adam in onze tekst hetzelfde woord is als de naam mens. Bijvoorbeeld in het volgende vers. Toen zeide de Heere God, zie de mens. Dan mag je lezen, de Adam. De Adam is geworden als onze een. En daarom is het belangrijk dat als wij de geschiedenis lezen van onze zondeval, dat we niet gaan wijzen, o die Adam toch. Had die Adam dat toch maar niet gedaan? En dat we onszelf als het ware in de plaats van Adam willen stellen. O, als ik daar had gestaan, ik had het anders gedaan. Nee, Adam betekent mens. Ik, jij en u. Zolang wij boven Adam uit Genesis 3 staan, staan we veel te hoog. Veel te hoog. Ik, u, jij bent Adam. Mens. Net zo opstandig als de Adam uit het paradijs. Net zo ongehoorzaam. Ja, net zo vijandig als de Adam uit het paradijs. En wat hebben we nodig? Dat de Heer ons dat laat zien, ons ervan overtuigt, tot in het diepst van onze ziel. Ook dat wij onze zondeval leren zien in Genesis 3. En die zondeval, dat was niet een per ongelukke struikeling, dat gebeurt wel eens kinderen. Je loopt op straat, dan ligt er zo'n stoeptegel ligt los en je struikelt erover en je valt. Maar dat is de zondeval niet geweest, per ongeluk gestruikeld. De Heer had het zo gezegd. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Ons losgescheurd van de levende God. O, mag ik eens vragen, heeft dat al verdriet gegeven? Heeft dat ons al vernederd voor God? Want zolang Adam het gedaan heeft in onze gedachten, en wij het beter gedaan zouden hebben dan Adam, dan komen we niet op de goede plek. En het gevolg van de zondeval van Adam en Eva, dat leren we op de catechisatie. De schrik in het geweten, het gevoel dat zij naakt waren, het verlies van het beeld van God, kennis, gerechtigheid en heiligheid uit het paradijs geworpen. Zo het heel kort samenvatten. De gevolgen van de zonde. Gescheiden van God. Of nog korter. God missen. God missen. Is dat al het ergste wat er is? God missen. Gescheiden van God. Oh, als de Heilige Geest zaligmakende blinde ziels ogen opent. Dan ga je dat beginnen te zien. Gescheiden van God. Want de zonde maakt scheiding. God missen. Is dat niet het allerergste wat er is? Al zou je alles hebben in de tijd wat je graag zou willen hebben, maar zolang wij God missen, zolang er een breuk is tussen God en onze ziel, zijn we toch diep ongelukkig. Weet u dat? Is die werkelijkheid bekendgemaakt? Want dat is de werkelijkheid van nature. We worden niet op neutraal terrein geboren. Nee, we worden als Adams kinderen geboren. En wat is het nodig dat de Heere ons daaraan ontdekt? Weet u waarom? Hoe zou Christus toch waarde krijgen als we niet hebben geleerd waarom hij op deze aarde moest komen? En de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat een punt is wat juist ook in onze tijd wel belangrijk is om uit te spreken. Misschien valt het u ook wel eens op dat er zo vaak oppervlakkig gesproken wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus, zo vanzelfsprekend. Ja, natuurlijk kwam hij op deze aarde om te lijden en ja, dat lijden is natuurlijk ook voor mij. Nee, dat is het niet. Dat is niet natuurlijk. Het is een ontzaglijk groot wonder als de Heere aan Adams kinderen wil bekendmaken dat er een zaligmaker is die wilde lijden. En daarom is het belangrijk om een getrouwe boodschap tot ons te laten komen. Wat zijn er ook, ik verdiep me daar wel eens in, dan kun je er ook iets over zeggen. Wat zijn er ook veel liederen in onze tijd die op een oppervlakkige manier spreken over de Heer Jezus en zijn lijden, dan is het bijna een vanzelfsprekendheid. En het wonder is er niet in, omdat de zondeval in Adam er helemaal niet in doorklinkt, of misschien af en toe een woordje. Maar dan krijgen we niet het lijdensevangelie zoals dat in Gods woord als een wonder wordt geopenbaard. En daarom heb ik het nodig. Daarom hebben jullie het nodig om de werkelijkheid te leren kennen. We zijn Adams kinderen. En dat God mij zo ter verantwoording roept. Ik geloof dat God dat doet bij een ieder. Waar hij plaats gaat maken voor de boodschap van de zaligheid, dan word je ter verantwoording geroepen. Door de wet van God. Daar begint het mee hè, in onze Heidelbergse catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Door de wet van God. En in die weg wordt het evangelie van genade zo'n wonder. Ja, wordt het evangelie van genade ook zo noodzakelijk? Want hoe zou ik ooit voor de heilige God kunnen bestaan? O, als de Heer niet zelf aan Adam en Eva de belofte van zaligheid en de belofte van Christus geschonken had. Ze zouden voor de heilige majesteit Gods verworpen moeten worden. Het is een wonder geworden. En weet u, waaruit wij weten dat Adam daar ook iets van beleefd heeft. In het 20e vers kunnen we dat horen. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. Vanzelf kunnen we niet uitgebreid over het 20e vers lezen, maar dan moet u vanavond nog maar eens overdenken waarom dat die uitroep in vers 20 een heel groot wonder is. Want pal daarvoor zegt de Heere tegen Adam, gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren, u zult sterven. En toch zegt Adam, Eva, moeder, alle levenden. Daar mag u thuis nog eens over denken. Waaruit we weten dat Adam het heeft aanvaard, wie hij is. En dat het hem een wonder is geworden, leven. Leven, dat ben ik niet waardig vanwege mijn zonde. Onze tweede gedachte, waarvan gemaakt? En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, gewaden van dierenhuiden. Welk dier precies? Ik weet het niet. Het staat niet in de Bijbel. Het staat er heel kort en krachtig. Zou het van een schaap geweest zijn? Zou best kunnen. Later zijn er zoveel schapen geslacht in de offerdienst. In dat geval zou het nog een duidelijker heenwijzing zijn naar de Heer Jezus. als een schaap ter slachting geleid, nietwaar? We laten dat in het midden, er staat rokken van vellen. We zeiden het al, niet van linnen of van vlas of van iets anders, maar van dierenhuiden. En dus moeten die dieren eerst geslacht zijn, nietwaar? En ja, dat woordje klinkt ons vertrouwd in de oren. Er zijn zoveel dieren geslacht in het Oude Testament. Elke keer kwam er weer een Israëliet naar de tabernakel of naar de tempel. Er waren de dagelijkse offers. Bij de ingebruikname en de inwijding van de tempel werden er tienduizenden geslacht. Maar dat is heel wat. Want als een dier geslacht wordt, dan is het leven weg. Is het leven weg. Er is het bloed gevloeid. En dat bloed werd in de tabernakeldienst opgevangen. Tegen het altaar aangesprengd. Maar het gaat er nu vooral om. Het leven is weg. Het bloed vloeit. Is dat niet een samenvatting van het leven van de zaligmaker? Zijn bloed moest vloeien. Hij moest zijn leven overgeven in de dood. De Heer Jezus, kinderen, heeft heel veel zieke mensen genezen. Blind, of doof, of melaats, of verlamd. Maar als hij die zieke mensen genas, toen kon hij niet zeggen, het is volbracht. Hij heeft veel gepredikt. De bergreden, vele gelijkenissen. Maar nooit kon de Heer Jezus na zo'n prediking zeggen, het is volbracht. Hij heeft geleden, strikvragen, spot. Hij werd geslagen in de hof van Caiaphas. Maar hij kon niet zeggen, het is volbracht. Dat kon hij zelfs niet zeggen in het eerste uren van de kruisiging. Hij kon het pas zeggen toen hij zijn leven overgaf in de dood. In de dood. En zijn laatste bloed uit zijn lichaam moest vloeien door die speerstoot van de soldaat. Hij moest sterven. De Zoon van God moest sterven. Ja. En nu gaat de Heere in het paradijs voor Adam en Eva laten zien. Zo erg is de zonde. Die kan alleen worden weggenomen door de dood. Door de dood. In Genesis 3 vers 15 horen we het, heeft de Heer Jezus aangekondigd. Maar in Genesis 3 vers 21 gaat hij het verder uitleggen. Die aangewezen zaligmaker kan alleen zaligmaker zijn als hij de dood sterft. Voelt u het verschil daartussen? Zo is het nog. Het is een voorrecht. Het is een geschenk. Als de Heer in de nood van je leven evangelie bekend wil maken. En in het evangelie een zaligmaker wil aanwijzen. Dat geeft een ontzaglijke blijdschap in de ziel. En een verwondering in de ziel. Daarmee is niet gezegd dat ik dus al het werk van de zaligmaker daarmee ken en versta. Denk eens aan Petrus en de andere discipelen. O, ze hebben het uit mogen spreken in verwondering en in overgave. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En toen ging de Heer Jezus vertellen over zijn lijden. En de een voor de ander met woordvoerder Petrus zegt, nee, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Ze hadden daar onderwijs over nodig. En u gaf de Heer Jezus dat onderwijs 1 keer, 2 keer, 3 keer. En bij de 3e keer lezen we in Lucas 18. Ze verstonden het nog niet. Nog niet. Dat moet door de Heilige Geest worden verklaard en toegepast in het hart. En dat is nog zo. Dat is nog zo. En daarom zijn er nog mensen die het eerbiedig aan de Heere vragen. Heere, leer mij toch uw lijden recht betrachten. Schenk mij toch onderwijs over de waarde, de betekenis, de noodzakelijkheid van het borglijden van uw zoon. En dat wil de Heere nu laten zien in onze tekst. En daarmee laat de Heere ook zien, zo ontzaglijk ernstig is de zonde. Die kan alleen worden weggenomen door een lijdende borg en zaligmaker die een offer gaat brengen. En zo stelt de Heere de offerdienst in. Later kinderen, dat weten jullie ook wel, gaan de 2 kinderen van Adam en Eva ook offeren. Kain, Abel. En Abel gaat ook een dier slachten. Voor de Heere. En nog weer later gaat Abraham offeren in opdracht van de Heere. Hij dacht dat hij Isaac moest gaan offeren, had de Heere ook gezegd. Maar daar op de berg Moria mag hij een ram gaan offeren. En zo stelt de Heere nog weer later de offerdienst in bij monden van Mozes. Allemaal afbeeldingen, er moet een offer gebracht worden. Het lam moet ter slachting geleid worden. Christus moet zich overgeven in de dood. Rokken, zo staat er. Rokken. Er staat in de oorspronkelijke taal van het Oude Testament een woord. Dat wordt ook gebruikt voor de priesterkleding. En we weten dat de priesters in het Oude Testament hadden lange linnengewaden. Het gaat vanmiddag niet over een linnengewaad, maar over dierenhuiden. En toch is het opmerkelijk, daar wordt hetzelfde woord voor gebruikt. Priestergewaden. Dat is een wonder. Dat is een wonder. In Genesis 1 was Adam een priester. Geschapen als profeet om de naam van de Heere te belijden. Geschapen als priester om zichzelf aan de Heere te offeren. Geschapen als koning om over de schepping te mogen regeren. Maar ook dat is verloren. Die 3 ambten zijn we kwijtgeraakt. En nu gaat de Heere herstel geven. Herstel van de 3 ambten. En hier in het bijzonder in onze tekst van dat priesterlijke ambt. Dat gaat de Heere zelf weer teruggeven. En nu mag hij een priesterkleed gaan dragen. Omdat God het geeft. Klederen des heils. De mantel der gerechtigheid wordt teruggeschonken. Zeg. Verlang je daar ook naar? Nee, vanzelf niet om letterlijk een priester te worden. Maar om geestelijk weer een priester te mogen zijn, zoals we dat lezen in zondag 12 van onze catechismus. Dat het beeld Gods hersteld wordt en dat we waarlijk een christen mogen zijn. Uit Christus bediend, Gods naam weer leren belijden, onszelf er aan de Heere leren offeren en als koning te mogen regeren door Christus. Dat wil de Heere nu herstellen. En dat laat hij zien hier in het offer dat gebracht wordt om Adam een priesterkleed te schenken. Er is nog iets wat opmerkelijk is. Als je later in de boeken Leviticus en Numeri gaat lezen wat er gebeurde met de huid van een offerdier, dan waren daar 2 mogelijkheden. Die huid werd in een aantal gevallen aan de priesters gegeven. In een aantal gevallen moest die huid van het offerdier samen met de mest en andere delen van het lichaam buiten het leger verbrand worden. buiten het leger verbrand worden. Is dat ook niet een afbeelding? Waar is de Heer Jezus gekruisigd? Buiten de legerplaats, buiten de stad werd hij geleid naar de kruisheuvel Golgotha. Daar hing hij in de brand van de toorn van God. Daar hing hij onder de vloek van God. Daar heeft hij zichzelf willen overgeven in de dood. Daar heeft hij het priesterlijke kleed van zijn gerechtigheid duur gekocht door zijn hartebloed. Opdat dat priesterkleed van zijn offer geschonken mag worden aan Adams kinderen. En zo gaat de Heer zelf dat offer in het Oude Testament instellen. Zelf het onderwijs geven. Nu staat er nog iets opmerkelijks. Wat bij verschillende verklarers ook wel een beetje verlegenheid heeft opgeroepen. Immers, we lezen in onze tekst. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Sommige verklarers, Calvijn bijvoorbeeld, voor wie we zoveel achting hebben, die vragen zich af. Maar kan God dat zo letterlijk gedaan hebben? En sommigen hebben gedacht, dat zal Adam wel zelf hebben moeten doen in opdracht van de Heere. En dat het daarom staat dat de Heere het als de opdrachtgever gedaan heeft. Of sommigen hebben zelfs gedacht, misschien zijn daar wel engelen voor ingeschakeld. We houden ons maar bij de tekst. En zo letterlijk staat het in de tekst. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. En verder hoeven we niet te gaan. Net zo goed als de Heere God uit een rib van Adam een vrouw gebouwd heeft, dat laten we zo ook staan. Verder hoeven we niet te gaan. Het staat er en zo nemen we het ook. Dat heeft de Heere dus zelf gedaan. En daarin ligt ook wel een boodschap. Want als we nog een keer het 7e vers lezen, wat Adam en Eva gedaan hebben na de zondeval, dan lezen wij daar, toen werden hun beider ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren en zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Zover kwamen Adam en Eva. Schotten van vijgenbladeren maken. Maar zo kunnen ze voor God niet bestaan. Want er is geen offer gebracht. Er is geen offer gebracht. En nu gaat de Heere wat Adam en Eva gemaakt hebben aan de kant schuiven. En nu gaat de Heere zelf een ander kleed maken in de weg van het offer. Adam heeft er zelfs niet om gevraagd. Maar o wonder, de Heere geeft het. Hij heeft er niets aan gedaan. Net zo passief als Adam was toen zijn vrouw uit zijn rib geschapen is. Net zo passief is Adam als de Heere zelf het offer gaat bereiden en het dier gaat slachten en van die huid kleding gaat maken voor Adam. En ach, daarin ligt nu juist het wonder. Daarin ligt nu juist het wonder. God doet alles. God doet alles. O, dat predikt ons een volle zaligheid uit God. Weet je voor wie dat een wonder wordt? Voor hen die erachter moeten komen. Alles wat ik gedaan heb is tegenwerken. Wat ik gedaan heb, is God voor de voeten lopen. Wat ik gedaan heb, is mijn schuld dagelijks meerder maken. O, hoe kan ik met God verzoend worden? Door een God die alles heeft volbracht. Door een zaligmaker die niet alleen een zaligmaker is van verdiensten, maar ook een zaligmaker is van toepassing. En o, dat predikt de liefde van een drie-enige verbondsgod. We gaan er eerst nog van zingen. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen. Nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4. Van vellen, een schaduw van Christus lijden, waarom gemaakt, waarvan gemaakt, nu onze derde gedachte, waartoe gemaakt, en het antwoord staat in de tekst, en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en hij toog ze hun aan, dus opnieuw, wat God doet. En er liggen meerdere lessen in. Er ligt ook een les in voor het alledaagse leven. Daar staan we niet het meest uitvoerig bij stil, maar die les ligt er wel. Er ligt ook in het bijzonder een les in voor het geestelijke leven. En daar willen we in onze derde gedachte het meest uitvoerig bij stilstaan. Maar er ligt ook een les in voor het alledaagse leven. Wat is het een teken van Gods goedheid? Dat de Heere aan Adam en Eva die rokken, die mantels van dierenhuiden gaat geven. Want ja, die schotten van vijgenbladen gaan natuurlijk niet zo lang mee. Dat verdroogt en het verdort, dan is niet bestand als het koud wordt of als het regent. Hè? Wat is de Heere goede tieren? Dat de Heere kleding gaat schenken die veel meer warmte geeft en veel meer bescherming geeft. Denk eens aan Oekraïne. Als het zo koud is, als je dan toch geen beschermende kleding hebt en je hebt geen verwarming meer in huis. We staan er vaak maar weinig bij stil. Maar wat is het een zegen wat de Heere ons nog geeft? En er ligt ook onderwijs in. Dit is de kleding die de Heere aan Adam en Eva gaat geven. Om dat probleem te bedekken. Want dat hebben Adam en Eva ervaren. Na de zondeval was het zo anders dan voor de zondeval. Voor de zondeval lezen wij dat Adam en Eva beide naakt waren, maar ze schaamden zich niet. Maar de zonde is in de wereld gekomen en daardoor ook onzuivere gedachten en blikken komen er dan. En daarom is het nodig om die typische eigenschappen van man, vrouw te bedekken. Helaas, dat is nodig geworden. Maar omdat het nodig is, is het ook belangrijk dat het daadwerkelijk gebeurt. En dat heeft Adam en Eva al aangevoeld. En de Heere bevestigt dat door zelf de kleding te schenken om te bedekken. En weet je wat er gebeurt? Als het besef van zonde uitslijt, dan vertaalt zich dat één op één in de kleding. Dan wordt de kleding weer meer onthullend. En dat gebeurt buiten de kerk. En dat gebeurt helaas binnen de kerk. En dat het gebeurt is natuurlijk erg. Want dat is een teken dat we de zonde niet echt serieus meer nemen. En dat is natuurlijk heel verdrietig. En laten we daarom het voorbeeld wat de Heer aan Adam en Eva geeft ter harte nemen. Tegelijkertijd, de kleding van Adam en Eva is eenvoudig. Nee, daarmee zeggen we niet elke versiering is fout. Daarmee gaan we geen lijst maken, want dit kan nog wel of dit is iets te sierlijk. Maar tegelijkertijd, het is eenvoudig. En Calvijn zegt, wie zich oppronkt in de kleding, veracht het voorbeeld van de meester. Adam en Eva liepen dus in een dierenhuid. En daardoor werden ze elke keer herinnerd aan hun zondeval. Wel, als we zo kleding zien, dan kun je jezelf afvragen of je nog behoefte hebt om elk seizoen weer 8, 9, 10 sets te kopen. Want ja, dat is in de mode. Ik denk het niet. En laten we daarom juist zulk soort onderwerpen vanuit de Bijbel benaderen. En niet vanuit de mode-industrie, want dat kost handenvol met geld, wat voor de zending of een ander doel veel beter besteed is. Wel, dat is de les die de Heere hier ook in geeft voor het alledaagse leven. Maar in het bijzonder ligt er een geestelijke les. Een geestelijke les. We hebben daar al over gesproken in onze tweede gedachte. Die rokken van dierenhuiden is een afbeelding, een afschaduwing van wat Christus heeft willen lijden om de mantel van zijn borggerechtigheid te verdienen. En dan komen we terug op dat punt wat we al noemden. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en zei, hier hebt u kleding, trek ze maar aan. Nee, zo is het ook niet gegaan. Dat heeft de Heere dus, zo zegt onze tekst, zelf gedaan. Adam en Eva hadden al iets aan hem, die schorten. En zou de Heere nu kinderen die kleding van dierenhuiden over die schotten van vijgenbladeren aangetrokken hebben? Ik denk dat jullie zeggen, nee, zo zal het niet gegaan zijn. Want die schotten van vijgenbladeren, dat was het werk van Adam en Eva zelf. En daarmee hebben ze zich juist nog verborgen in de struiken. En net zo goed als ze uit de struiken tevoorschijn moesten komen voor de Heere, net zo goed moesten ze voor de Heere komen te staan in wie ze zijn, in de schande van hun zonde. Dat is de mens. Dat ben ik. Dat ben jij. Dat bent u. Adam, mens, in de schande van mijn zonde voor het aangezicht van de levende God. Alles wat ik erbij doe, zijn vijgenbladeren. Waarmee ik voor God niet kan bestaan. Zo moet Adam voor God staan. Wil die kleding die de Heere geeft waarde krijgen. Zo moeten wij ontdekt worden voor het aangezicht van de levende God. Als een mens. Als een Adams kind. Ach, er worden geen lieve, beste, opgeknapte mensen zalig. Geen mensen zalig die heel erg ijverig bezig zijn om voor zichzelf een kleed van gerechtigheid te weven. En die zeggen, Heere, ik weet dat alles te kort is, maar toch. Nee, goddeloze zondaren worden zalig. En het valt niet mee, hè. Om voor God te worden wie we zijn. Wie we zijn. Dat is niet iets dat ik mezelf maak. Of dat ik mezelf in de zonde, in de belijdenis van zonde bid of preek of denk. Nee, dat is belijden wie we zijn. Wie we zijn. En oh, wat is dat wezenlijk. Dat we leren wie we zijn. Nee, ook daarmee verdien ik geen gerechtigheid. Hoe zou ik toch iets voor God verdienen als ik voor Gods aangezicht wordt geroepen te verschijnen wie ik ben. En dat doet de Heer door de wet. Dat doet hij door de wet. Daarmee roept hij ter verantwoording. En al die vijgenbladeren, hoe ik mezelf denk te bedekken, die moeten weggenomen worden. We lezen in Jesaja 28, het 20e vers. Want het bed zal korter zijn dan dat men zich daarop uitstrekken zal. En het deksel zal te smal wezen dat men zich daar ondervoegt. Echt hoor, echt. Alleen door Christus borggerechtigheid is er bedekking voor Gods heilig aangezicht. Met minder kan het niet. Kan het niet. En oh, wat een wonder, met minder hoeft het ook niet. Want er is een borggerechtigheid van Christus. Hij heeft alles volbracht. En het heeft de Heer aan Adam laten zien. En het heeft de Heer Adam ook geschonken. Dat heeft hij geschonken. Stap voor stap onderwijst de Heer Adam daarin. En we hebben het al gehoord uit dat 20e vers wat u vanavond nog eens mag onderzoeken. Wat is het voor Adam een wonder geworden? Leven. Leven, zo mag hij zeggen. Terwijl de Heere gesproken had ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Onherroepelijk zult u sterven en dan leven mogen ontvangen uit de aangewezen zaligmaker. Verstaat u dat? Kent u dat wonderlijke geheim van het evangelie? Wat leven predikt. Zaligheid predikt. Oh, wat wordt dat een onuitsprekelijk wonder. Als je voor Gods aangezicht wordt gedaagd. En God de rechter moet recht gaan spreken. En het enige wat God toch spreken kan over een Adamskind is. Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. He. En dat is een werkelijkheid, gemeente. Dat is een werkelijkheid. Heb u daar amen op leren zeggen? Omdat wij voor God moesten verschijnen wie we zijn. Wie we zijn. Och, is dat niet een grote nood dat we te veel hebben? Dat we te rijk zijn? Om door een volle Jezus zalig gemaakt te worden. En daarom moet je maar veel vragen. Heere, ontdek me aan al die vijgenbladeren. Neem ze mij maar af. Neem ze allemaal maar af. Opdat Jezus alleen en zijn gerechtigheid mag overblijven. En oh, als de Heer daar onderwijs in gaat schenken. Dan ga je het ook zo diep in je ziel gevoelen. Dat kan u alleen door de Heere worden toegepast. Kolbruggen die zegt hierbij. Hoe onwetend zal Adam zich gevoeld hebben bij dit goddelijk onderwijs. Hij gaf de dieren namen. Maar als de Heere komt met rokken van vellen. Weet Adam er niets mee aan te vangen. De Heere moet het zelf ook nog toepassen. En o wonder. Christus is niet alleen een zaligmaker die het verdiend heeft. Hij is ook een zaligmaker die toepast. Een volle zaligmaker die niet alleen uitgeroepen heeft, het is volbracht en vervolgens moeten mensen het maar aannemen. Nee, het is ook een zaligmaker die het toepast door zijn Heilige Geest en het geloof mag het dan aannemen. Het geschenk wat God zelf toepast, mag in verwondering worden aangenomen door het geloof. En zo gaat de Heere nog altijd te werk. Zo maakt de Heer nog altijd plaats voor het wonder van zalig worden uit genade. Denk eens aan de gelijkenis van de verloren zoon. Hoe kwam die thuis? In de stank van zijn klederen. Waar hij de zwijnen mee gewijd had. Honger. En, o wonder, met een belijdenis van schuld. En wat heeft vader toen gezegd? Joh, ga je maar omkleden hoor. Nee, dat heeft de Heere allemaal geschonken. Uit genade gaan geschonken. En daarom mag Jesaja daar zo in roemen. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. En u voelt wel aan. Als de Heere die genade wonderen gaat schenken in de ziel, dan voel je wel aan wie de eer waardig is. En dan voel je wel aan, dat wordt dan ook zo de begeerte van de ziel, om de Heere de eer toe te brengen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen op. Dan wordt het hart vervuld met een danklied voor de Heere. Omdat de Heere de zaligheid heeft uitgedacht, Christus de zaligheid heeft verworven en de geest van Christus de zaligheid toepast. En zo brengt de Heere de zijne ook thuis. Om hem eeuwig groot te maken. En die klederen van Christus gerechtigheid, ze liggen nog altijd te wachten op zondaren. Die zelf voor God niet kunnen bestaan. Ze worden nog altijd om niet uitgedeeld. Geschonken zonder prijs, zonder geld. Oh, is het dan niet gepast om Gods aangezicht te zoeken in het gebed en hem af te bedelen? Om de toepassing van Christus gerechtigheid op dat zijn naam. Zijn naam de eer ontvangen mag in het volbrachte borgwerk van Christus. En eeuwig de dank voor de drie enige verbondsgod mag zijn. Amen. Eindigen wij met dankgebed. God des hemels en der aarde, past om uw naam te erkennen voor de hulp die gij schonk. Mag de boodschap zijn toegepast. Mag het ook met ons meegaan. Verheerlijk uw naam, Heere. Ook in het verdere van deze dag. Leer ons zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Ook in deze nieuwe week. Mogen we getrouw zijn op de plaats die gij ons gegeven hebt. Dat kan in alle eenvoudigheid zijn. Misschien kunnen we weinig of niets doen naar onze gedachten. Maar Heere, geef ons getrouwheid, gehoorzaamheid, uw naam niet te verloochenen. Zie ons allen aan in Christus, uit genade. Amen. Psalm 99, het zevende vers is de slotzang. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan, Heer, die naar uw woord hun gebed verhoort. Psalm 99, het zevende vers. zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.